Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag zijn bij mij te gast George van Houts, Diederd de Wacht. En we gaan het hebben over dit vuistdikke boek van Diederd, waarvan George mij op het hart drukte, je moet dit onmiddellijk gaan lezen. Dat is voor de helft gelukt. Dat was me nogal een mindfuck. Het is echt een alternatieve geschiedenis van de afgelopen, van eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog. Het begint soms in sommige opzichten al eerder. Bijvoorbeeld waar het gaat om de staat Israël en waar die vandaan komt. Maar het is wel een andere geopolitieke blik op het heden dan we gewend zijn.
Mm-hmm.
Ja. In die zin een heftig boek. Een heel dik boek. Het is nog verkrijgbaar, dus ik hoop dat jullie naar aanleiding van het gesprek enthousiast worden om het te lezen. George, eerst even naar jou. Wat jij bracht mij op dit boek. Hoe kom je nou weer op het spoor van Diederd? Zijn jullie vrienden? Of wat?
Nee, helemaal niet. We kennen elkaar helemaal niet. Maar Diederd benaderde mij, dat is nu 2 maanden geleden, zoiets. Van wil je hier eens naar kijken? En ik krijg heel veel van dat soort verzoeken. Van allemaal mensen die iets geschreven hebben of iets te melden hebben en zeggen wil je hier eens naar kijken? En ik geef iedereen altijd keurig antwoord, maar heel veel weet ik al na 2 pagina's.
Ja.
Jammer. Maar het, en door intuïtie en door de eerste bladzijde die ik las, ging gelijk mijn hart open. Ik denk, hier zit ik eigenlijk al 15, 20 jaar op te wachten.
Nou, dat is nogal een aanbeveling. Voordat we verder gaan naar jou, Diederd. Wij krijgen ook vaak manuscripten en mensen met lange e-mails en zo. En ik wil daar toch 1 ding over kwijt. Er worden in Nederland maar heel weinig boeken gepubliceerd. Er zijn maar heel weinig mensen die met hun boeken kunnen leven. De meeste mensen zijn subsidietrekkers of verdienen geld aan de universiteit en zo. En we willen jullie vooral aanmoedigen om wel te schrijven. Dus schrijf gewoon je boeken. Het maakt niet uit dat niet iedereen het leest. Het is ook een vorm van cultuur, hè, om je gedachten te ordenen. Alleen het is wel waar natuurlijk dat je soms iets leest en je denkt, oeh, dit is niet goed genoeg. Maar wat maakt het uit?
Nou ja, er zijn anderhalf miljoen mensen die schrijven.
Is dat niet geweldig?
En er zijn 8 mensen, las ik net, in Volkskrant die ervan kunnen leven.
Ja, maar is het niet mooi dat al die mensen schrijven?
Dat is geweldig. Dat is hartstikke goed.
Dus ga ermee door. Maar Diederd is wel van een andere orde. En ik zal nog een klein beetje de introductie geven voordat ik jou het woord geef. Want je bent duidelijk wel academisch geschoold, maar volkomen van het pad van de mainstream wetenschap af. Dus dat is dubbel. Ambachtelijk sterk, inhoudelijk behoorlijk gestoord. Daarom noemde ik het boek ook een beetje mindfuck. Vertel eens. Jij bent historicus?
Ik heb een master van de universiteit in Groningen.
Ja.
Dus dan ben je historicus.
Ja.
Klopt. En eigenlijk na mijn afstuderen ben ik pas achter dit verhaal gekomen. Zal ik vertellen hoe dat is gelopen?
Heel graag.
Heel eerlijk gezegd, ik kon geen baan vinden. Het was 2012, denk ik. En mij was verteld, weet je, doe bijbaantjes. Haal een goed diploma, dan komt dat vanzelf. Lukte mij niet. Dat kwam ook een beetje door de crisis. En ik wist achteraf ook niet goed wat ik wilde.
Maar, de eurocrisis was dat dan, hè?
Ja, denk het wel. De naweeën daarvan. Ja. Dus moeilijke economische tijden. Dus uiteindelijk kwam ik in een callcenter terecht. En bij gebrek aan beter ben ik, dat was eigenlijk hoe ik ooit bij de titel ben gekomen, denk ik. Ben ik eigenlijk gaan onderzoeken naar, of onderzoek gaan doen naar de oorzaak van die financieel-economische situatie. Omdat ik het interessant vond. Ik heb die beurzen omlaag zien gaan. Ik zat dagelijks RTL Z te kijken. En dan die gezichten van de presentatoren vond ik intrigerend. En ik wilde eigenlijk weten van hoe komt het nou dat ik en velen met mij, leuke slimme mensen, toch niet lekker aan de bak komen. Dat was eigenlijk een beetje een treurige situatie. En toen heb ik onderzoek gedaan naar eigenlijk de oorzaken van het financieel-economische probleem en het stelsel. En toen kwam ik erachter dat belanghebbenden in de brede zin van het woord een hele grote impact of invloed hebben op beleid en keuzes. En dat eigenlijk wij in de brede zin daar het slachtoffer van waren. En toen dat mechanisme in beeld was, kwam ik ook vrij snel tot de conclusie, dit is niet alleen beperkt tot het financieel-economische stelsel. Dit is een breed spectrum van belangenbehartigers die in een net zo'n breed aantal onderwerpen hun invloed laten gelden. En toen ben ik eigenlijk in deze wereld gestort en heb ik me jarenlang ingegraven in de andere kant van het verhaal, zoals ik het eigenlijk zelf geleerd heb op de universiteit. En zoals je dat ook doorgaans op tv hoort.
Ja, nou laten we daar toch maar even mee beginnen. Wat is het gewone mainstream verhaal van de wereld waarin wij leven en hoe die financieel, economisch en geopolitiek in elkaar zit? Gewoon even in een aantal schilderingen. We leven in een liberale democratie.
Dat is wat wij geacht worden te geloven. Ja,
maar laten we dat gewoon even serieus, zonder meteen te stapelen. Omdat het zo'n belangrijk aanvalspunt is, maar niet uitgewerkt is. Maar wel even voor de kijker, wat is nou het mainstream perspectief volgens jullie van hoe wij nu leven?
Ik denk dat de belangrijkste beperking in onze manier van leven, die toch niet, waar veel mensen zich niet van bewust zijn, de invloed van lobby is op politiek en op beleid. En dit boek gaat natuurlijk veelal over Amerika, omdat de wereldmacht is Amerika en wij hebben onze koers te kiezen binnen een door hun bestuurde wereld nu nog. En om het heel concreet te maken, in mijn boek noem ik de uitspraak van de Amerikaanse hoge rechtshof, Citizens United heet dat. En daarmee werd eigenlijk gezegd dat vrijheid van meningsuiten, vrijheid van het spreken, voor bedrijven eigenlijk hetzelfde is als geld geven. Omdat ze daarmee hun mening uiten en daarom zijn daar geen beperkingen aan. En volgens mij zei Obama ook, naar aanleiding van die uitspraak, van nu kunnen 200 mensen in de wereld kunnen bepalen welke koers wij varen. Het is funest voor de democratie. Die invloed van de lobby geldt overal, ook in Brussel, ook in Den Haag. En weinig mensen zijn zich daarvan bewust. En dan kun je...
Maar even terug naar jouw eerste vraag.
Oh, sorry.
Maar hij zegt iets belangrijks, namelijk politiek is minder rationeel. Verantwoord, wees maar zeggen, er zijn lobby's. Hè? Belangrijk punt.
Aan de buitenkant, dat is jouw eerste vraag. Wij leven in een democratie waarbij door het democratisch proces en mensen die hun stem uitbrengen, destilleert zich langzamerhand naar boven toe een besluitvorming. En dat gaat democratisch. En waar Diederik volgens mij nu op doelt, is dat er iets anders aan de hand is. Dat er een lobby is van, ik noem ze maar de 0,0001%. Dat is de mensen met heel veel geld. En die via hun geld lobby de boel eigenlijk sturen. Maar wij worden rustig gehouden met het feit dat wij moeten denken dat wij dat doen.
Ja, een van de erge conclusies die ik trok op basis van het boek, is dat er volgens jou een soort netwerk van mensen aan de macht dat helemaal niet per se zo met dat geld bezig is. Dat is een belangrijke kracht, maar er is meer. Dus het machtsopportunisme dat niet alleen draait om meer geld, maar ook gewoon om de macht hebben. Mm-hmm. Dus de neocons bijvoorbeeld.
De neocons, dat zijn, als je het hebt over lobby, het zijn een beetje de juichkippen voor het militair industrieel complex. Dus de wapen- en munitiefabrikanten. En die hebben baat bij oorlog, anders dan verkoop je geen wapens.
Ja.
Dus die zijn voor een groot deel...
geld gedreven, maar toch ook...
Geld gedreven. Als je x miljard hebt en dan maakt een zoveelste jacht of kasteel niet meer uit, dan gaat het uiteindelijk om iets anders. En dan heb je het over geopolitiek, denk ik. En in het allergrootste heb je het over de alleenheerschappij, zoals Amerika dat na de Tweede Wereldoorlog voor zichzelf heeft. Het Pax Americana, het recht en de plicht om overal op te treden voor de democratie. Wat dan eigenlijk een dun vernis is, waarachter de daadwerkelijke belangen altijd schuil gaan. Dat is uiteindelijk wat de wereld vormgeeft en wat zorgt voor beslissingen, oorlogen. Nu ook de oorlog in Oekraïne natuurlijk. Het Midden-Oosten. Ja, eigenlijk alle oorlogen van onze tijd. Het zijn altijd een combinatie van belangen, belanghebbenden. En het is nooit zo zwart-wit. Het is ook niet één groot plan van één partij. Maar er zijn allemaal mensen die opportunistisch zijn, die elkaar de loef proberen af te steken. En in ieder geval daarbij niet het grote goed, zoals ik dat bedenk, of de mensen met mij thuis dat het liefst zouden zien, maar hun eigen belangen in beeld hebben.
En ook vaak over de ruggen van mensen heen. Dus jij opende net met dat jij ging nadenken naar aanleiding van die financiële situatie van 2012. Dat is ook in jouw werk belangrijk geweest. Maar ook in mijn leven. Toen ik aan de universiteit ging promoveren, toen was ook die financiële crisis heel bepalend. Toen heb ik onderzoek gedaan naar wat gebeurt er eigenlijk op economiefaculteiten. Dus we delen die tijd waarin we allebei aan het uitpluizen waren. Hoe zat het eigenlijk met het financieel systeem? Wat is de rol van de universiteiten daarin? Een van de sterke stukken uit je boek op dat punt vond ik wat je zegt over de Grieken. Haal in onderzoek aan. Je haalt vaak trouwens minder verdachte bronnen aan dan ik had gedacht.
Oh. Dus
dan zit ik echt zo te lezen, denk ik, nee, dit is gewoon een hele, dit is helemaal geen corrupte bron. Dat schiet me dan zo naar de keel, weet je. Wat jij zegt namelijk van de redding van Griekenland eigenlijk, hè, schets jij. De redding van Griekenland.
2013 heb je
dat. Ja, ongeveer, ja. Het zal het geweest zijn. Heeft heel veel miljarden gekost. Is met een appel op de Europese en vooral Duitse bevolking gebeurd van laten we de Grieken helpen. En jij haalt een onderzoek aan dat je zegt van ja, maar dat geld is allemaal direct doorgesluizen naar Deutsche Bank. 95% noem je.
Ja, ja.
Dus het geld wat zogenaamd als verantwoord voor de mensen bedoeld was, dat gaat dan toch weer naar de banken. Dat, je hebt een heel complex, veel complexer argument dan dit, maar ik denk dan wel van, oh mijn god, wat is dat ook vreselijk.
En daarna nog een tweede keer, hè?
Wat vreselijk.
Ja, ja, ja.
Dus je doet alsof je een land aan het redden bent. Nou ja, goed, die Varoufakis heeft het allemaal al lang gepolitiseerd, maar ja, niettemin, dat is toch, als je dat dan zo op een rijtje terugleest.
Ja. Dat is pijnlijk, ja.
Ja. Dat is precies ook dat gevoel waarin jij dus afstudeerde, van ja, voor wie is het financieel systeem dienstbaar?
Ja.
Het mainstream plaatje van onze wereld is, nou, we hebben liberale democratie, dat schets jij mooi. De beslissingen, het beleid, de agendavoering hier, begint bij de mensen, bij de reële problemen. Je probeert middelen te zoeken. Je stemt daarover binnen rechtsstatelijke grenzen, probeer je samenleving neer te zetten. Daar hoort ook het kapitalisme bij. En wat is dat? Dat helpt eigenlijk de mensen, de bloedsomloop van de economie. En soms is er wat speculatie, maar het gaat toch vooral om het verstevigen van de economie. En dit soort voorbeelden laten heel erg duidelijk zien dat die economie, dat deel van de economie, die financiële wereld, dat die allang parasiet geworden is op de mensen. Dus het mainstream beeld van het kapitalisme klopt dus niet, hè, met dit soort voorbeelden. En daar haal je heel wat van aan. Dus goed neergezet.
Dank.
Maar jij gaat vanuit die financiële analyses dus naar het geopolitieke toe. Hè? En misschien de volgende stap daarin, toch nog wat verder op die eurocrisis. Dan komen we vanzelf weer, ik weet dat je boeken niet meer begint, maar we kunnen ook niet alles bespreken. Dan kunnen we in ieder geval die verhouding geld en politiek nog wat verder uitdiepen. Dus in welke zin spelen geldbelangen in Europa en in Amerika dan zo'n meer belangrijke rol dan wij doorgaans denken?
Hoe bedoel je geld?
Nou, bijvoorbeeld bij de introductie van de euro. Hè? Van, in welke zin is dat? Dat is ons natuurlijk verkocht als, ja, de euro is, maakt het makkelijker om te reizen. Is goed voor de Europese eenwording.
Ja, nou
dat,
ja.
Dat is het mainstream verhaal.
Dat is het mainstream verhaal.
Het is ook één waarheid. Ik bedoel, dat is ook, maar de andere kant.
Dat waren in ieder geval de argumenten. Ik denk in het simpelste, als je helemaal uitzoomt, dan komt erop neer dat, dat is ook een citaat, moet ik even parafraseren, maar ze konden misschien niet een fiscale unie afdwingen, maar wel een monetaire unie. En als je Duitsland aan Griekenland aan elkaar vastketent met niet te veranderen wisselkoersen. Normaliter zou dat een manier zijn om verschillende economieën recht te trekken, zeg maar. Dus als jij een slappe economie hebt, dan kun je je munt devalueren, waarmee je eigenlijk een beetje een euroknaller wordt. Word je weer interessant, kun je daarmee weer werk naar je toe trekken, als het ware. Die optie bestaat niet, want de euro is vastgeklonken. Dus Duitsland produceert X Mercedes en Volkswagens en Griekenland een paar kratten sinaasappels. Even heel kort door de bocht. Daar zit een verschil in. En omdat daar een verschil zit, betekent het indirect dat het invloed op elkaar heeft. Dus Duitsland moet Griekenland voor zich uit trekken. Maar tegelijkertijd heeft Griekenland ook niet de mogelijkheid om... zij worden in de euro sterker dan ze zelf zijn, waarmee ze dus eigenlijk structureel boven hun macht moeten werken. En dat zie je in het target systeem, waarmee eigenlijk die tegoeden onderling tegen elkaar worden weggehouden of weggestreept en bijgehouden. Duitsland stond een tijd terug, ik weet niet, op 1000 miljoen of zo. En volgens mij heeft De Bild heeft ook geschreven een artikel van wanneer een biljoen geen biljoen is. Omdat op het moment dat je dat zou willen vereffenen, dan bestaat de euro niet meer. Dus het is eigenlijk een fictief stelsel om de boel bij elkaar te houden. Terwijl je eigenlijk ziet dat het voor beide partijen niet werkt. Is dat een antwoord op je vraag?
Ja, niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Je zegt een hoop interessante dingen. Dus maar om het toch even af te pellen en ook te begrijpen hoe het geldstelsel werkt. Want dat is ook het is een architectuurboek, hè? Dus het laat echt wel zien hoe het systeem werkt. En daarom is het toch wel goed om nog even te zeggen, want je begon met de euro is een monetaire unie. Je zei ook van, dus vooral bedoeld om Frankrijk en Duitsland aan elkaar te klinken. Het is geen fiscale unie. Leg dat nog even uit, want volgens mij is het heel belangrijk om te begrijpen wat de euro is.
Mensen hebben dezelfde munt, maar niet, we zijn niet gedwongen om... ze mogen zelf bepalen waar ze het aan uitgeven eigenlijk. Mits je aan je huishoudboekje op orde houdt. Dus ja. Je hebt wel de vrijheid om je eigen ding te doen, maar wel allemaal dezelfde munt. Daar komt het op neer.
Ja, dus...
Maar omdat die economieën onderling eigenlijk totaal verschillen, is dat een gedoemd om te mislukken.
Per definitie, ja. Dat zeiden die... alle eurocritici zeiden dat ook van tevoren. Dit gaat nooit werken, om precies de reden die we nu zien. Maar...
Ja, en dus is het ons verkocht als een ideeel ding. Van we zullen, dan komt de rest later wel, hebben ze gedacht.
Ja.
En dat is dus...
Ja. En als je cynisch wil, dan kun je zeggen, de problemen die zitten erin gebakken. Iedereen weet van tevoren, dit gaat tot problemen leiden. En dat kan alleen centraal worden opgelost. Waardoor je uiteindelijk dus alsnog die centralisatie verder kan of moet afdwingen. Als je de boel overeind wil houden.
Ja, ja. Eerst nog even terug naar het eerste punt van belang. Hè? Het is ons verkocht als zeg maar, een soort in de geest van Europapa. Zoals dat dan tegenwoordig heet. Dus nooit meer oorlog, grenzeloze wereld enzovoort. Je kunt zeggen dat Duitsland of de euro is natuurlijk als een Noord-Europese munt begonnen en als een Zuid-Europese munt nu geëindigd. Dus in het begin profiteerden wij erg van de euro. Hè? Dus over de Griekse crisis heeft, dat schets je ook mooi, hebben allerlei Noord-Europese banken geprofiteerd. Ik denk ook de Noord-Europese economieën wel geprofiteerd hebben, want doordat die Grieken en Italianen erbij zaten, en de Fransen trouwens ook, is die munt ook goedkoop gebleven. Konden we veel omzet draaien. Dus we hebben ook geprofiteerd. Maar inmiddels is dat de vraag of we er nog van profiteren. Zou je nou kunnen zeggen dat eigenlijk die euro, dat één munt, dat in ieder geval dat wel echt goed is geweest voor de financiële partijen? Dus dat banken er primair heel erg van geprofiteerd hebben? Of kun je dat eigenlijk nog niet eens, in ieder geval van de crisis natuurlijk wel?
Dat durf ik niet te zeggen, eigenlijk eerlijk gezegd. Kijk, die crisissen zijn allemaal gered in die zin.
Ja, maar door de euro, hè? Dus, ja, maar door de ECB.
Ik wil niet zeggen dat ze niet gered waren als er geen euro was. Dan hadden misschien andere centrale banken het opgepakt. Dus ik weet niet of je dat zo kan zeggen.
Oh ja, oké. Nou, dat heb ik ook wel weer genuanceerd.
Nou, het is wel zo dat de jongste crisissen wel opgelost zijn voor de banken door de ECB. Doordat Europa één centrale bank heeft gekregen. Dus er is 7000 miljard bijgedrukt door de ECB. En dat vloeit nu allemaal. Ja. Omdat de banken nu hun reserves stallen bij de ECB. Die omdat de rentes zijn gestegen omdat ze de inflatie moesten bestrijden. Nu verdienen de commerciële banken miljarden aan de ECB, aan die zelfgedrukte gelden. Dat zijn de commerciële banken die daar nu mega rijk van worden.
Ja. Zeker. Het is het uitprinten van geld en de rentestanden en de opties die daar onderling, de kans die daar ontstaan als je een bankier bent. Zij kunnen natuurlijk het vel bespelen en zien van oké, hier kan ik zoveel rente hiervoor krijgen en hier zet ik het daarvoor weg. De hele markt is totaal gemanipuleerd.
Maar die 7000 miljard euro die is uit lucht geschapen door de ECB, verkocht aan ons van ja, zo helpen we jullie allemaal op gang. Ja. Zo helpen we alle burgers weer. Maar uiteindelijk helpen ze alleen maar de commerciële banken. Ja, want wij moeten de ECB heeft die rente eigenlijk niet. De Nederlandse bank heeft net bekendgemaakt dat ze gigantisch verlies leiden voor het eerst sinds 1938. Wij moeten dat via belastinggelden allemaal vereffenen. Dus wij betalen weer die mega winsten van die commerciële banken. Door het beleid van de ECB die dat kan doen omdat het één Europese centrale bank is geworden.
Ja, we zijn de controle in ieder geval volledig kwijt. En zijn daar absoluut de dupe van, ja. Maar dat is denk ik voor iedereen duidelijk. Ook in de crisis van 2007-2008. Is als je...
Nou nee kijk, niet voor iedereen duidelijk, want daar gaat dat is het sterke aan jouw boek. Wij lezen in de kranten, lezen wij allemaal dat Christine Lagarde zegt, ja, ik moest dit doen, dat kan niet. Ja, het is allemaal, als het misgaat, is het pech. Of is het, dat konden wij niet weten, of...
Ja, ik zeg het verkeerd, maar ik denk voor iedereen die zich enigszins interesseert in deze materie, die weet dat een bullshit argument is.
Ja, maar geschiedenis heeft vaak toch twee kanten. Hè? Dus het is natuurlijk ook waar dat die financiële crisis van 2008, die problemen die daardoor ontstonden, die werden via de balansen van landen afgewikkeld. Vervolgens kwamen die landen in de problemen en had je ECB weer om die landen te helpen. Hè? Dus dat is...
Nee, maar waar we net dus, het over dus, had. Nee, nou, het was niet om landen.
De ECB heeft natuurlijk ook wel iets gered daarmee. Het is ambivalent.
Dus nou,
allemaal bullshit zeggen. Dat vind ik dan. Is dat?
Nou,
dat komt ook niet meer in de buurt van de waarheid. Het is alleen wel dat jouw sceptische interpretatie laat de schaduw goed zien.
Ja, nee, dat klopt.
Nee, maar het, je begon net 10 minuten geleden met dat geval Griekenland. Ja. Dat we niet Griekenland gered hebben, maar Deutsche Bank. Ja. Waar Griekenland die hoge staatsschulden bij had. Ja. Dus we, voor de bühne hebben we landen en burgers gered. Ja. Maar uiteindelijk ging het alleen maar om banken overeind te houden.
Maar mooi voorbeeld, want jij schetst het ook in je boek. Kijk, dat die, sowieso moet je dat er zelf misschien even vertellen. Van hoe, waarom komt Griekenland eigenlijk bij de EU?
Waarom komt Griekenland bij de EU? Omdat ze lid van de euro wilden zijn? Hoe bedoel je?
Ja. Nou, hoe bedoel je? Nou, jij schetst. Ja, ik wil het ook wel vertellen wat jij geschetst hebt. Jij laat eigenlijk zien van Italië en Griekenland zouden eigenlijk helemaal niet kunnen voldoen aan de eisen.
Oh, de die voorwaarden van Maastricht.
Ja, daar voldoen ze niet aan. Mm-hmm. Maar jij zegt dan eigenlijk, ja, Italië heeft een sterke auto-industrie. De Duitsers zijn jaloers, die willen niet in een sterke muntunie zitten en moeten concurreren met de goedkope munt Italië. En die zeggen dan, nou, vanwege die auto-industrie-competitie knijpen we dan oogje toe en dan mogen ze er wel bij. Vervolgens worden de Grieken jaloers en die zeggen, ja, die Italianen mogen erbij. Ja, en bovendien,
die gaan naar Goldman Sachs toe en die zeggen van, hey, fix al even onze boeken.
Ja, en die denken dat ze alleen maar, zeg maar, financiële innovatie doen, maar ondertussen binden ze zichzelf aan de strop. En in Europa knijpen ze ook weer een oogje dicht om erbij te komen. Dus er zijn allemaal opportunistische, niet te verantwoorden redenen geweest om ze erbij te laten. Maar op ideologisch Europapa niveau wel natuurlijk. Want we zijn één Europa, een beschaving, Rome, Athene. Dus op dat niveau is er wel allerlei reden om samen te werken. Ja. Maar vervolgens, en dan kom ik terug op jouw punt, wordt natuurlijk in Griekenland ook volop geprofiteerd. Dus men kan veel goedkoper leningen afsluiten.
Maar dat is juist het probleem, toch?
Nee, dat wordt een probleem, doordat ze dat te groot aanpakken. Dus ze vergaloperen zichzelf ook in Griekenland. Hè? Ik ga niet zeggen dat het...
Maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij de bankier. Die weet dat hij een lening afsluit aan een land die hem niet terug kan betalen.
Tuurlijk, maar dat er alleen maar een slagschaduw is over Griekenland, is ook niet waar. Want de zon, het is natuurlijk ook zo dat het kapitalisme ontketend wordt voor hen.
Nee,
ze
maar
kunnen
wacht nou
enorm
even.
Veel meer met
wacht nou even. Het is één groot to kick the can down the road operatie geweest. We hebben allemaal het idee gekregen, ook in de COVID-crisis. Oh, gelukkig, we worden gered. Oh, gelukkig, we worden gered. Maar dat moeten we, onze kinderen en onze kleinkinderen moeten dat allemaal terug gaan betalen. Want het is een opblazen van een schuldenbubbel geworden. Die is gigantisch. Mensen, en dat krijgen we niet te lezen. En daarom is een boek zoals dit zo belangrijk.
Nee, oké, fair enough. Dus de vervolgens...
Het is cosmetisch.
Wordt de pijn niet geïncasseerd en genomen. We gaan niet op de blaren zitten en verplaatsen het door naar de toekomstige generatie. Maar dat ze alleen maar uitgebuit zijn in Griekenland, dat is toch ook niet het verhaal? Dat wilde ik meer eens even zeggen.
Nee, ze hebben opportunistisch hebben ze natuurlijk royaal genomen.
Dus,
maar dat is de
dus dat is weer die zon- en schaduwzijde.
Maar dat is inherent aan het systeem. Omdat zij bij de euro zaten, mochten ze met de Duitse creditcard gewoon dingen afrekenen. Dus bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Ik zou zeggen bij iedereen, maar...
Dan zijn we daarover eens. Mijn eerste thema was eigenlijk dit. Hè. Ik wil het even hebben over de euro, het financieel systeem. En we hebben dat nu schetsmatig hebben een indruk van gegeven. Er gaan meerdere hoofdstukken, wel 4 hoofdstukken over in totaal. Dus lees het zelf na. Jou uitnodigen om het volgende thema op tafel te leggen. Anders heb ik wel een thema. Maar volgende themalijn in het boek waar we het over kunnen hebben.
Nou, dat vind ik de... Mijn grote verhaal is de macht achter de macht. Dus dat er een façade is, waar we het net over hadden, waarbij wij leven in de vrije wereld, de liberale, vrije kapitalistische, je kan alles worden wat je wil, samenleving, die gebaseerd is op vrije keuzes. En dat daarachter toch gewoon een hele oude machtsstructuur zit, die de dingen op de achtergrond bepaalt. Dus of dat nou zit in de geopolitiek, of in het geldstelsel, of in... overal zie je dat naar voren komen. En dat vind ik het goede aan dit boek, dat het het zo duidelijk laat zien dat wat wij in de kranten lezen een façade is.
Ja.
Of op zijn minst de helft van het verhaal. Dat je de andere kant er nooit bij hoort. En die zou je er eigenlijk bij moeten lezen. Dat is dit boek. En dan kan je een afweging maken.
Nou, je hebt gelijk. Maar dat probeer ik ook te doen. Ieder hoofdstuk begin ik eigenlijk met... Oké, wat is ook alweer de mainstream opvatting? Als jij nu googelt, eerste 3 hits, mainstream media. Wat lees je? Nou, dat was dit ongeveer. En dan gaan we daar een beetje aan peuteren.
Nou, mooi voorbeeld. Laten we dat uitpakken. Mainstream media. Zeg het maar, wat is de macht achter de macht? Wat bepaalt dat die mainstream... Wat maakt mainstream media mainstream?
Nou...
Wat maakt mainstream media mainstream?
Ik denk de invloed van geld. Dat is eigenlijk onderaan de streep, komt het daarop neer.
Nee, dat kan je niet.
Denk je niet?
Nee, ik denk dat het ook een beetje...
Kort in het boek. Ook in jouw boek vind ik dat helemaal niet zo de lijn.
Nee, ja, oké, maar we moeten... Ik heb in een boek, als mensen het willen weten, moeten ze het boek lezen.
Nee, maar je moet ons wel vertellen, kom.
Nee.
De 720 pagina's staat genoeg in het boek om nog te lezen.
Maar... Er is te weinig bewustzijn dat de mainstream media in handen zijn van, nou, in Amerika 6 bedrijven. En als je het hebt hier over de kranten, zijn het...
Eén Belg, hè?
Twee Belgische families of zoiets. Dat wij net zo onderhevig zijn aan propaganda, of dat nou is vanuit een geldgedachte of vanuit een ideologische of machtsgedachte. Maar dat
bedoelde
is,
ik.
Ja, dat het... in wezen door hoe... Wij zeggen, wij hebben een breed spectrum aan media. Je kan kiezen. Lees je de Trouw, lees je de Volkskrant, lees je de NRC, lees je het Nederlands Dagblad. En wij zien niet dat dat één ding is. We krijgen maar één verhaal te horen. Ja. En dat wordt op de achtergrond heel goed geredigeerd, omdat het bedrijven zijn in de hand van elites die onze neuzen een bepaalde kant op willen hebben.
Geld dus uiteindelijk, want wie
het is niet bepaalt. Nee, ik ben het met Jelle eens, het is niet alleen geld.
Nee, het is ideologisch gedreven, maar het mechanisme is volgens mij gewoon in de grootste zin geld. Maar...
Nee, het is een mensbeeld, het is een bepaald mensbeeld.
Ja, maar dat klopt ook, maar ook wel een wereldbeeld in die zin.
Maar dat is ook die Agenda 2030, dat is ook woke, het is een bepaald mensbeeld. Ik denk en dat geld is daar een onderdeel van.
Het is, wat mij betreft is dat het belangrijkste mechanisme. Maar en ik bedoel niet zeggen, kijk, wat je in de krant leest is anders dan wat je hier leest in dit boek. Maar dat wil niet zeggen dat het vanuit kwade intentie is of doelbewust. Wat ik zeg, ik heb geschiedenis gestudeerd en in 2012 was ik klaar. En ditgene wat ik in het boek heb opgeschreven, daar wist ik eigenlijk niks van. Dus dat was voor mij echt shocking. Dat ik denk van, ik ben afgestudeerd op Midden- en Oost-Europese geschiedenis. Ik heb geschreven over de afscheidings of de oorlog in Georgië, tussen Georgië en Rusland. Ik noemde dat Georgië tussen de Russische wal en het Westerse schip. En ik open mijn boek met Saakashvili, de Georgische president toen, die door de CIA was opgejut om een oorlog met Rusland te starten. Dat was de conclusie van de Europese Unie onlangs, of een tijdje terug al. Dus dat durf ik zo te stellen. Ik wist dat niet. Ik studeer aan de universiteit. Ik zou dat moeten weten. Ik zou beide kanten van het verhaal moeten kennen. Maar dat wordt helemaal niet gedoseerd. Dus als ik het al niet weet, waarom zou een ander bij de krant het wel weten? Als ik daar jaren over studeer en alle boeken...
Maar dus voor een deel is het toch gewoon onze eigen onwetendheid.
Het is onwetendheid.
Nee, maar die wordt gestuurd. Dus het zijn niet alleen de media, maar het zijn ook dat wat we leren in onderwijs. Van lager tot het hoogste onderwijs op universiteiten. Daar zit een bepaalde agenda achter. Dat curriculum is gestuurd.
Kun je daar eens op reflecteren, Dietert? Het woord agenda.
Het woord agenda.
Ja, dus dat is die structuur. Want dat is iets... Ja, George noemt het vaker. Het is een term die veel... valt ook. Kijk, in de bestuurskunde zeggen we natuurlijk gewoon, ja, het is nu eenmaal zo dat er beleidsgemeenschappen zijn die lobbyen voor iets waar zij met elkaar over praten. Bijvoorbeeld 21st century skills in het onderwijs. We weten dus een beleidsgemeenschap, die is gewoon al heel sterk. Er zijn allemaal mensen die een hele carrière lang eigenlijk uitleggen van een bepaalde manier onderwijs is goed. Op een gegeven moment komt er een soort PISA-score, er komt geld, er komt een crisis en dan zet die beleidsgemeenschap zeg maar haar stempel op het Nederlandse onderwijs en ontstaat een nieuw beleid en dat ontstaat dus vanuit een bepaalde agenda. Dat wil zeggen, een groep denkers, doeners, beleidsmakers die denken nu eenmaal op een bepaalde manier over onderwijs. Je hoort het al, ik ben daar echt behoorlijk kritisch over, die agenda. Want die is eigenlijk een de-skilling agenda die altijd nadenkt over interdisciplinair denken, burgerschap, reflectie en nooit gewoon vak. Maar en ik weet dat die hebben een agenda. Dus dat bestaat gewoon in Nederland. En dat is maar een dossier dat ik toevallig ken. Niet toevallig, maar jouw boek laat eigenlijk zien dat er op heel veel domeinen agenda's zijn van mensen. Maar hoe zou jij dat uitleggen? Dus, want het is dus deels onbewust dat wij niet weten dat het er is. Maar het is er zijn wel mensen die hun stempel drukken. Dus die in een bepaalde koker zitten, die een geregeld willen krijgen. En daar... Nou ja, dus daar gebruiken we het woord agenda voor. Mm-hmm. Of zijn jullie dat niet meer eens met die uitleg?
Ik deel wat je zegt. Ik denk niet dat ik alles kan verklaren. En agenda is natuurlijk heel breed. Wil je specifiek over onderwijs hebben? Of?
Nee, liefst een onderwerp wat jij pakt. Ik wil het ook over onderwijs hebben, maar dat komt in jouw boek niet voor. Dat is dan even...
Nou, bijna niet. Wel iets, maar Dat is net een hoofdstuk wat je dan gemist nog, denk ik. Maar,
misschien het aan het eind, 2030.
Nee, over de Rockefellers uiteindelijk. En in dit geval over hoe de farmaceutische industrie het onderwijs heeft gestuurd naar een synthetische variant van geneeskunde, waarbij de natuurlijke variant illegaal is gemaakt, omdat een plant niet gepatenteerd kan worden en, nou ja, een pilletje wel. Dus, en daar is de medische scholen, zeker in Amerika, zijn daar aantoonbaar gestuurd. Nou, maakt niet uit, dat moet je maar lezen.
Nou, doe ons niet tekort, je mag zo nu dan best even wat uitleggen. Maar dit is genoeg, denk ik, voor dit, om dit te begrijpen.
Ja, okay.
Dit is een heel interessant voorbeeld van hoe het werkt.
Ja. De medische...
Dus moet je eigenlijk iets breder even uitleggen nu, hoe dat gegaan is?
Je hebt de Rockefeller. Of de Rockefellers, de Rockefeller Foundation, dat is een olieindustrie. Olie maakt bijna alles natuurlijk, maar ook medicijnen. En daar kwamen ze op enig moment achter, laten we zeggen ruim een eeuw geleden. En toentertijd was het zo dat je ongeveer 50-50 klassieke medicijnen versus natuurkundige medicijnen had. Dus een apotheker had beide opties en dat werd een beetje door elkaar heen werd dat gebruikt om, nou ja, ziekte te bestrijden. Overigens, ik ben helemaal geen tegenstander van de medische wetenschap of van pillen en medicijnen, et cetera. Wel de winsten daarover, over onze ruggen en hoe ze tot die medicijnen komen, et cetera. Maar op het moment dat we erachter kwamen dat je eigenlijk alleen maar of dat je pillen kan maken vanuit olie en olie daarmee een enorme afzetmarkt zou krijgen, hebben ze vanuit de politiek eigenlijk de andere kant illegaal gemaakt. Dus geneeskundige kracht van de natuur werd weggezet als kwakzalvrij. Terwijl dat in de honderden jaren daarvoor natuurlijk wel gewoon gebeurde. In China heb je het ook nog veel. De Indianen, eigenlijk alle originele stammen hebben allemaal de geneeskundige kracht van de natuur in zich. Daar is natuurlijk de chemische farmaceutische industrie ook op gebaseerd. Want die gebruiken dezelfde mechanismen deels. Maar simpel gezegd, door in te zetten op opioïden, in ieder geval pijnbestrijding, operaties en eigenlijk symptoombestrijding in plaats van misschien de oorzaak, is op die manier de medische industrie nu eigenlijk volledig farmaceutisch. Leg ik dat zo goed uit?
Ja, maar de had ook een werking op het onderwijs.
Oh ja, nou ja, dus ook inderdaad de medische scholen die zijn op die manier zo ingericht dat artsen worden opgeleid om vooral pilletjes voor te schrijven. En nou ja, hebben helemaal geen... om een voorbeeld te noemen, in Nederland heb je een paar uur heb je per jaar aandacht voor voeding. Bijvoorbeeld als arts zijnde, terwijl je bent wat je eet. Het belang daarvan wordt eigenlijk helemaal niet behandeld. Dus dat is echt denk ik genoeg. Als je volledig richt op een pilletje voor het kwaaltje in plaats van ook een breder kijk naar...
Er is een beroemde uitspraak, to cure people is not a business model.
Nee, precies. Ja.
Dus dat wil zeggen, gezonde mensen kweken, daar hebben we niks aan. We moeten mensen, als ze eenmaal ziek zijn, aan de medicijnen krijgen en houden.
En maar dat er een vitamine tekort
vanuit een bedrijf, er was dus duidelijk bij de Rockefeller, Standard Oil, vanuit de vanuit het bedrijf geld verdienen. Hoe krijgen we een afzetmarkt voor onze olie? Hoe maken we die nog groter? Zijn ze dat eigenlijk wezensvreemde als de medicijnen daarbij gaan betrekken? En dat zelfs die invloed is doorgezijbeld in de universiteiten, hoe je geneeskunde studeert.
Ja.
Nou, dat is een meesterlijk voorbeeld.
Ja, die dingen lopen natuurlijk vaak dus parallel. Dat is een mooi voorbeeld dat geld niet alles stuurt. Dus je hebt een blikvernauwing, een paradigmaverkleving in de wetenschap van je wil eigenlijk mensen objectiveren en technisch bestuderen en helpen. En dat matcht als het ware vrij lekker met de geldindustrie. Maar het is allebei op zichzelf te legitimeren. Want er zijn ook heel veel wetenschappers ook die het heel prettig vinden dat de natuur uitgeschakeld wordt en een mens als een machine wordt gezien. Dat is al vanaf de verlichting een bepaalde denktrand. Dus dat komt dan mooi samen met een belangentrand. Overigens, we hebben hier ook wel eens gesproken over de Sackler-familie.
Ja.
Van de opioïdencrisis.
Achter de oxycodon zit. En die hebben een reclameslogan gehad.
Swing in the right
direction. To start with and to stay with. En dat was dus het idee dat je wilde dus de mensen die je medicijnen gebruikten daar niet meer van afkwamen.
Nee.
Dus de verslaving werd ingebakken in de pilletjes. En zo zie je wel dat hoe ratterig die business kan werken. Ja.
Ja. Dus en later, toen mensen in problemen kwamen, zeiden ze, nee, de verslaving zit niet in onze pillen, dat zit in de mens.
Ja. Ja.
Het zijn de mensen die verslaafd raken. Het is niet anders dan pillen.
Nou, inmiddels zijn ze worden. En ik kom hier met deze anekdote. Breng mij tot het volgende thema. Graag je reflectie daarop. Kijk, die Sackler-familie wordt heel rijk. En die beginnen ook foundations, denktanks. En die reflecteert daar voor een deel ook op. NED noem je. Je hebt natuurlijk ook de Rockefeller Foundation en zo. Maar graag nog even je reflectie daarop. Omdat die agenda's, die beleidsgemeenschap in Nederland. Dat in Amerika werkt dat iets anders. Omdat je dus heel veel van die. Ook als je in een museum in Amerika komt. Hè, dan heb je bijvoorbeeld de Sackler of de Clinton Hall en zo. En dat zijn vaak rijke mensen. Maar het zijn vaak ook dus. Ja, iets wat wij op die manier niet hebben. Wij hebben wel een denktank.
Nee, maar dat is wat Rutger Bregman nu wil lanceren in Nederland. Die wil via zijn school voor morele ambitie. Wil hij allemaal Sacklers van de rijke mensen maken. Want die hadden, dat zijn volgens mij zijn rasvoorbeelden. Want de Sacklers die kochten moderne kunst aan. En die openden universiteiten en scholen.
Nou, vergeet niet dat ze ook in wapens zaten.
Ja, en die deden mega goede dingen. Nou, Rutger wou ook granaten voor Oekraïne. Dus ik denk dat.
Mooi, heerlijk die associatie.
Maar
ga even verder op die architectuur van hoe dat in Amerika werkt. Omdat dat vind ik heel interessant voor ons.
De beleidsvorming bedoel je?
Ja, hoe dat.
Want er komt even wat samen. Want je zegt de net. Oké, in Amerika wordt beleidsdenken eigenlijk uitbesteed aan NGO's, non-governmental organizations. Die hebben geen winstoogmerk, maar ook natuurlijk dan geen echt inkomen. Dus ze worden betaald. En door wie worden ze dan betaald? Nou, in het geval van, als je het hebt over agenda's en misschien een mooi bruggetje naar geopolitiek. Je hebt de NED en USAID, dat zijn de twee voornaamste. Die zijn officieel, dus los van de overheid. Maar bijvoorbeeld de NED krijgt 100 miljoen per jaar van het Pentagon. Die hebben als ondertitel Spreading Democracy Around the World. Maar dat zijn dus eigenlijk de organisaties die misschien moet ik hem iets breder aanvliegen. Als jij een land om wil werpen, dan heb je daarvoor eigenlijk de hearts and minds nodig van de mensen. Je kan niet een coup plegen, want dan denkt iedereen, wat doe je hier? Ga weg. Je moet eerst zorgen dat mensen zelf ook een verandering willen. En daarvoor heb je NGO's die op basis van een heleboel projecten in de samenleving zelf pro-democratisering, maar eigenlijk anti-gevestigde orde in andere landen promoten. Als voorwerk eigenlijk op een coup. De eerste voorzitter van de NED of USAID, ik weet even niet, die zei ook het veel wat wij nu doen, dat deed de CIA 25 jaar geleden. En wij weten op basis van, ik weet niet of je dat hebt gelezen, misschien nog
een. Ja, dit heb ik gelezen.
Kijk, ik begin mijn boek met.
Met stijgende verbazing eerlijk gezegd, maar ja, dat is.
Ja, dat is belangrijk.
Dat brengt ons ook bij Oekraïne.
NED is, waar is dat een.
USAID en NED, National Endowment for Democracy.
Precies, ja.
Ja,
dat zijn imperiale NGO's eigenlijk.
Nou ja, niet, dat zijn dus geen NGO's. Dat zijn gewoon onderdelen van de State Department. Dat is eigenlijk de CIA met een menselijk jasje of een menselijk gezicht. En daarom is het zo goed. Kijk, die opbouw heb ik lang over na moeten denken. Want hoe begin je zoiets? Jij zegt, ik heb dat stijgende verbazing dat gelezen. Nou, even belangrijk om te noemen. De CIA is niet zo'n fijne organisatie als dat wij allemaal denken van de serie Homeland of zo. Er gebeurt een boel narigheid. Überhaupt, we leven in een wereld met een wereldmacht. En daar wordt achter de schermen een heleboel ellende uitgevreten. En dat toon ik aan in volgens mij het vierde hoofdstuk. Dat gaat over de geheime diensten. Noemen ze ook al de shadow government. Is moeilijk hard te maken. Klinkt conspiratoire, maar de CIA is nergens aan gehouden, behalve dan het feit dat ze na 25 jaar het top secret stickertje, wat ze zelf overal op mogen plakken, oprecht moeten verwijderen. Dan moeten ze alles openbaren. Dus in het eerste hoofdstuk.
Of ja, 75, 25, wat zei je?
25 jaar.
Dat is best snel eigenlijk, hè?
Best snel. Maar dus, je hebt de Crest, dat is een paar jaar geleden online gekomen. Dan hebben ze de CIA Research Tool. Daarmee kan iedereen alle voorheen top-secret documenten bekijken, doorheen grasduinen. En dan zie je, en dat doe ik in hoofdstuk 4, zie je echt consequent dat structureel stap voor stap landen worden ontmanteld door dezelfde tactieken die nu USAID en NED doen. Daarom is dat citaat van die directeur van een van beiden ook zo interessant. Dat zegt van, ja, wat wij nu doen deed de CIA vroeger. Want die partijen, die worden dus in andere landen gebruikt om het voorwerk voor een regime change te doen. Ja. Dat gebeurde in Oekraïne bijvoorbeeld. Victoria Nuland, de ondanks afgetreden beleid. Wat was haar titel ook alweer? Nou, maakt niet uit. Die weg is gegaan, die gaf aan. We hebben 5000 miljard de afgelopen jaren in Oekraïne gepompt om de civil society op te bouwen, zoals ze dat dan noemen. Daarmee worden eigenlijk gewoon landen van binnenuit afgeweekt. En dat is niet alleen in Oekraïne. Het is in veel meer landen. Als je het over agenda's hebt, dan heb je het over de wereldmacht. Dan heb je het misschien over andere kantelpunten. Je hebt het over de Taiwan, als ik het daarover mag hebben. En de Amerikaanse...
Stop even, want we willen even ook naar Sjors. En ik wil zelf ook iets inbrengen ter verdieping nog van wat je zegt. Want je zei even die Homeland-vergelijking. Hè? Dat is een naïeve voorstelling van het Amerikaanse leger. In jouw boek las ik ook, vond ik heel mooi, dat jij zegt... Want het gaat over dus die schaduwmachten die jij bespreekt, die zijn vertakt. Dus je hebt onderwijs, industrie, maar bijvoorbeeld ook media. Hè? We hadden het er net al even over. En dus het hele idee dat als je een film wil maken over een legeroperatie, dan kun je dus vragen om vliegtuigen en om materiaal.
Ja.
Maar dan moet je wel het plot even voorleggen aan het ministerie van Defensie. Maar ik dacht wel, het verandert ook weer de blik op Hollywood, hè? Op Netflix. Dus als er een militaire film of serie is met heel veel mooi materiaal, dan weet je dus eigenlijk al... Dat is gesanctioneerd door Amerika. Maar anders is het heel moeilijk om zoiets te maken.
En wij worden... En dat...
Maar ik vond het dus wel echt een heel leuk detail. En zo zitten meer rare details in het boek. Want dat is dus ook... Wat is het nou precies? Is het nou het leger dat eigenlijk dus via de media... mensen manipuleert? Het militair-industrieel complex? Dat zijn allemaal hele grote woorden. Maar het is wel als je het op deze en deze manier doet, dan is het in ieder geval maar gratis.
Dus dat is enorme, maar anders kun je het ook niet krijgen.
Een enorme nudge and pull. Ja, dan zou je het zelf kunnen namaken. Hè? Dus dat is dan ook wel weer zo.
En als je het hebt over agenda's, bevolkingen worden daarmee een bepaalde mindset die wordt getriggerd. De Amerikaanse verhalen, dan we gaan altijd over een loon, de eenzame held, die het opneemt tegen het kwaad.
Ja.
En als je dan zo'n verhaal vertelt, dan werkt het leger mee. En dan is het altijd een schurkenstaat ergens. En dan gaat de eenzame held, die gaat dan bijna dood. En die redt dan de vrije wereld. Zo zitten al die dingen
Amerika,
in elkaar.
Amerika is een goeddoener. En dit is onderdeel van dus dat psychologische aspect. Kijk, Amerika is een wereldmacht. Heeft sinds de jaren nadat ze aan de macht zijn ontzettend veel ellende uitgevreten. Heel Zuid-Amerika, miljoenen doden, is allemaal inmiddels bekend. Maar Afghanistan is op leugens kapot gemaakt. Irak is op leugens kapot gemaakt. Libië, Syrië hebben ze geprobeerd. Voor de mensen thuis, zoek operatie Timber Sycamores op. Toen Obama zei van, we doen niks hoor. Want Syrië, mensen hebben gezegd, we willen geen hulp. Dus we kunnen echt niet inspringen. Achter de schermen werd de grootste CIA-operatie... Tot dan toe, denk ik dat Oekraïne uiteindelijk groter was, op poten gezet om achter de schermen Assad van zijn stoel te trappen. Dat lukt alleen als mensen thuis denken dat Amerika dingen doet voor het goede. Dat ze, er is een oorlog, ze zeggen van ja, ze zullen er wel over nagedacht hebben. Of
ja, maar is het niet de te grote conclusie van jou nou ook dat je dan zegt, ze doen het niet voor het goede? Want dat is dus weer dat punt van geld en die ideologische agenda.
Ja, maar het beeld van dat Amerika als goeddoener bestaat wel. Mensen denken dat Amerika goed is.
Ze denken het zelf ook. Dat is mijn punt.
De troepen bedoel je?
Nee, niet alleen de troepen. De president, iedereen, het onderwijs, de films, Hollywood. Het is ook een... het is een beschavingsorde. Zoals de Chinezen en de Russen misschien... Ja, kijk, Amerika is natuurlijk ook de grootste partij van de wereld. Of althans, vooralsnog. En is het niet zo dat het ook een beetje ingebakken is in de machtig te zijn? Dat je ook je als een politie gedraagt over de wereld. En ook ideologisch...
Maar ze gedragen zich niet als een politieagent. Ze lopen gewoon overal consequent, structureel alles te saboteren en kapot te maken wat hun kan bedreigen of waarvan zij in hun eigen belangen worden bedreigd. Of in het klein of in het groot. Dat is structureel consequent overal en altijd. En dat is waarom het boek uiteindelijk zo dik is geworden. Ik was eigenlijk van plan om... je hebt Afghanistan, je hebt Irak, je hebt nog een voorbeeldje en dan weten we het wel. En dan is het gewoon pap, 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 pap. De mensen snappen nu hoe het werkt, maar daar is het niet over. Daar heb je het is een te radicaal wereldbeeld om het niet te onderbouwen. Daarom heb ik het zo uitgebreid gedaan, omdat het anders gewoon niet te geloven is. Maar het is geen toevallig beleid. Het is gewoon structureel consequent. Dat is het. En het beeld dat wij in Hollywood krijgen.
Maar ik ben het wel met je eens, Jelle, dat het niet vanuit kwade wil is. Het is ook vanuit een bepaald messianisme van wij dat. De VS, de Pax Americana, of later werd het de Full Spectrum Dominance genoemd. Dat wij weten het nu eenmaal beter, dus laat het ons nou maar doen. Want dat is het beste voor iedereen. Dus het is niet een schurkenstaat.
Nee, nou...
Maar ze doen schurkachtige dingen.
Ik vind het niet van wel. En ik denk dat mensen die het uitvoeren oprecht overtuigd zijn van hun beste intenties. Dus daarom, ik ga ervan uit dat alle of de meeste mensen echt goed zijn en vanuit hun beste intenties handelen. Het is alleen jammer dat mensen misleid worden. En Dat is het hele ei eten. Er wordt niet een eerlijk verhaal verteld. En daardoor vreten mensen om mensen
te brengen. Nee, maar dus die kant van de macht denkt, wij kunnen niet het eerlijke verhaal vertellen. Want dat zouden mensen maar in de war maken. Dus wij moeten ze even dit verhaal voorschotelen. Want dan krijgen we alle neuzen één kant op. Dus we kunnen niet al te genuanceerd zijn. Want de meeste mensen zijn niet intelligent genoeg daarvoor. Zo denkt men aan de macht.
Ja, Diederik heeft een. Dit boek is. Het is een extreem boek, maar het is ook zo'n werkenboek. Ook. Je kan gewoon een ronkende hypothese innemen. En over die schaduwmacht spreken, dat doe jij. En dat is daarmee gewoon een heel eenzijdig boek, maar de bewijslast is groot. Je kan ook een genuanceerder verhaal denken van het is een beschavingsorde die mensen verleidt en ook misleidt, maar toch vooral verleidt en zelf ook zichzelf verantwoordt in beschavingstermen. Dat is de andere kant van hetzelfde verhaal, denk ik, dat je geen recht doet. Een boek had je ook kunnen schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Dat is ook goed, in die zin is een steen in de vijver. Dus het is... Maar ik vind dat je wel heel... Die schurken staan, die benadruk je heel erg. Maar laten we vooral verder naar die bewijsvoering gaan.
Macht is kill. En kijk, er zijn nu in de Oekraïne... Zei de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken voormalig... Die zei dat er nu 500.000 Oekraïners dood zijn. Dat had niet gehoeven, dat had niet gemogen. En als je dat wel doet omwille van geopolitiek, hè, het ontstaat, het gebeurt, dan vind ik het lastig om dat in termen van goedheid en beschaving te gieten.
Nee, maar
ja, maar dat is een heel goed voorbeeld.
Vaak doet de macht dat af als een dameoffer in de schaken. We moeten dit offer brengen voor het redden van de vrije wereld.
Ja.
Ja, en dat is dat ze daarmee duivelse dingen uithalen. Dat maakt hun intentie niet anders. Het is wel gruwelijk en we moeten er tegen in opstand komen. Maar het is niet uit kwade wil. We gaan nu 500.000 Oekraïners over de kling jagen. Maar ze zeggen, ja, we moeten nu het kwaad gaan bestrijden, want wij zijn het goede.
Worden dus beïnvloed en gestuurd en gemanipuleerd. En dat
en
is
het is knetterziek. En het is, ja.
Ja, maar jij bent voorbij de desillusie. Jij gelooft gewoon helemaal niet dat zij dat Rusland ook nog een agressor is. Dat er echt feitelijk een oorlog gaande is. Kijk. Ik bedoel, wil zo ver gaan met zeggen van het is ook een proxyoorlog. En Europa en NAVO spelen ook in de ontlokking en het voortzetten daarvan een belangrijke rol. En doen niet genoeg om het te stoppen. Oké. Okay. Maar jij gaat nog verder eigenlijk. Jij zegt ja, wij zijn eigenlijk de bron en voortdurende oorzaak en er zijn machten achter. En dat is hele radicale interpretatie.
Het is radicaal.
In veel casuïstiek kies jij voor die hele radicale interpretatie.
Maar ik onderbouw het volgens mij wel. En als ik het in twee zinnen mag toelichten. Kijk, Rusland, volgens mij dat was Jaap de Hoop Scheffer. Die zei al, Poetin zei in 2008 van this shall not be. Dus het is al decennia bekend dat datgene wat nu gebeurt, die uitbreiding naar het oosten, die overigens wel eens toegezegd, dat weten we jullie denk ik ook, van dat gaan we nooit doen, de eenheid van Duitsland.
James Baker.
Rusland trekt zich terug, jullie gaan weg uit Oost-Duitsland, maken wij één Duitsland heel, zorgen dat we nooit verder naar het oosten. Beloof, 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 jullie mogen zelfs bij de NAVO. Bleef allemaal laaikoek te zijn. We zijn uiteindelijk net als een potje risk helemaal opgeschoven. En Rusland is natuurlijk niet gek. Die heeft gezien, oké, Afghanistan kapot, Irak kapot, Libië kapot, Syrië kapot. 2014 wordt de coup in Kiev wordt gepleegd. Ja, dan weet ze, Moskou is, we zijn aan de beurt. Dat verklaart volgens mij ook waarom het militair industrieel complex van Rusland, wat al jaren voorbereidt op een grootschalige oorlog, nu de overmacht heeft op industriële basis gezien dat ten opzichte van het hele Westen. Ik bedoel, Amerika probeert in 2025 100.000 mortieren, of hoe zeg je dat, 155 mm shells te maken. Terwijl Rusland er nu 250.000 per maand maakt. Het is een totaal logisch en voorgecalculeerd beleid. En dat zie je ook uit bepaalde studies, bijvoorbeeld de RAND Corporation, een beleidsmaker in Amerika, die heeft gezegd, het doel is om Rusland te destabiliseren, om ze eruit uit hun schulp te trekken, en om te kijken of we zoveel mogelijk kunnen benadelen. Een andere hooggeplaatste militair zei van, ja, dit is het toppunt van strategische volwassenheid om Oekraïners te laten strijden om Rusland aan te pakken. Zodat ze uiteindelijk straks tegen de ware vijand, China, nog hun macht kunnen bewaren, is het idee van diegenen.
En natuurlijk is de macht...
Dat is een voorbeeld van mij argumenteerd. Hè? Dus het zijn al...
Maar uiteindelijk is natuurlijk de macht Xi Jinping of...
Diep sinistere conclusie.
Xi Jinping of Poetin of het militair-industrieel complex in de Verenigde Staten. Die machten opereren eigenlijk hetzelfde. Dus het is niet een goed en kwaad. Het zijn belangen. Dus ik vergelijk het nu met tektonische platen. De wereld, de dominantie verschuift. Er zijn nu andere machtsstructuren. Rusland, China en het Westen en
maar
India.
Dit is heel interessant.
De spanning bouwt zich op en die zoekt een ontlading.
Maar dit is interessant ten aanzien van jouw hoofd, een van je hoofdlijnen. Van, is het inderdaad nu iets nieuws? Op basis van de hoofdstukken die ik las, heb ik ook heel erg het idee van dat jij laat zien van dit speelt al decennia.
Ja.
Er is niks nieuws. Het zijn al dezelfde machten. Ik zou inderdaad voor dit boek ook gedacht hebben van ja, dus we zitten in een soort radicaal veranderende tijd. Maar jij laat eigenlijk hele lijnen zien, ook bijvoorbeeld in relatie tot Israël, die teruggaan tot de Eerste Wereldoorlog. Die eigenlijk laten zien dat er niet zoveel nieuws onder de zon is. Hè?
We komen er meer achter, denk ik, door het internet en door misschien dat meer mensen zelf onderzoek doen. In wel feitelijke bronnen, want als je zegt zelf onderzoek, dan worden mensen al meteen weer helemaal... Koekoek, hij is een wappie of zo, weet ik.
Ja, je bent wel echt een wappie.
Ja, misschien wel. Maar wel op basis van 2600 bronnen. Dus mensen mogen zelf kijken van welke... Want het waren goede bronnen.
Weet je wat ik een leuke wappie vraag aan het einde van het boek? Over speciaal voor jullie. Want jullie zijn natuurlijk toch de 9-11 criticasters. Ik las dat hoofdstuk ook weer met stijgende verbazing, moet ik zeggen. Dus... Ja, je zet heel goed op een rijtje hoe problematisch de uitleg is van 9-11. De verantwoording, de
officiële lezing.
De officiële lezing, dus schrikken. Dus ronduit geschrokken, dat hoofdstuk. Maar wat is nou een inside job? Wat is dat nou eigenlijk?
Een inside job is, daar zit de krijgskunde vol mee. Dat is een inside job, is een door een regering geplande aanslag op de eigen bevolking. En gaat vaak in, dat heet dan een false flag. Om een reden te hebben en vooral een momentum te creëren om de vijand de schuld te geven van die aanslag. En hem daar meteen op aan te vallen.
Ja.
En dat is een inside job.
En dat gebeurt is... interessant, iets verder terug in de tijd. Operatie Northwood. Dat was tegen Cuba toen, heb je dan gelezen, denk ik. Dat de CIA en iedereen was akkoord. Alleen dat John F. Kennedy heeft toen gezegd van ja, dat gaan we niet doen. Nou, is niet gebeurd, maar ze waren van plan.
Ik moet even kort uitleggen. Operatie Northwood, dat was door de generaal Limitzer en zijn generale staf. Was een plan, werd gepresenteerd aan JFK. Cuba is een probleem met Castro, maar we hebben nog geen reden om hem aan te vallen. Wat als we nou een airliner in de lucht brengen met Amerikaanse burgers? En die schieten we neer boven Amerikaans grondgebied. En dan kunnen we Cuba daarvan de schuld geven. En dan hebben we een mooie aanleiding om Cuba aan te vallen. Alleen, dat kost een paar van onze burgers. JFK werd woest en die smeet dat plan gelijk in de hoek van de kamer. Heeft Lemitzer ontslagen en zegt, hoe haal je het in je hoofd om met dit soort plannen te komen? Maar dat is in de krijgskunst.
Heel gebruikelijk.
Bij Sun Tzu is het al begonnen. By deception thou shalt do war, misleiding moet je oorlog voeren, is in de krijgskunst heel normaal. Dat je een dameoffer brengt, namelijk een deel van je eigen bevolking. Of in de krijgskunst, de vijand staat voor je, jij staat hier met je legermacht. Dan stuur je één regiment over de linkerflank. Denkt de vijand, oh daar heb je ze, die keert zich daarop. Dan ga jij met je hoofdmacht die kant op, je kan de vijand in de rug aanvallen. En je verslaat ze, maar dan ben je wel dat regiment kwijt. En dat zijn dan 1000 man. En dat is het offer wat je brengt. En dat waren de 3000 mensen van 9-11.
Maar vond je het overtuigend wat je hebt gelezen?
Ik weet het nog niet, jongens. Ik weet het nog niet.
Nee, dat is weer diplomatiek. Dat is,
Ik vind het ook een beetje diplomatiek, het antwoord.
Ja, ik ben er nog niet over uit. Maar het is één.
Maar je schrok er wel van.
Ja, ik ben heel erg geschrokken. Nee, echt.
Maar ik heb daar ook voorstellingen over gemaakt.
Ja, dat schrok ik ook al.
En dan moet ik zeggen dat het niet helemaal een inside job is geweest.
Maar voor jou kwam er niet... Kwam er niks nieuws uit dat hoofdstuk?
Nee, dit was voor mij...
9-11 had je al uitgepluist.
Het 9-11 hoofdstuk staat hartstikke goed opgeschreven. Dus waar ik als theatermaker... Daarom zat ik te wachten op dit boek al 10 jaar. Ik ben een theatermaker en theater is vluchtig. Als de voorstelling over is, ja, is het weg. Maar ik heb nog nooit een boek gezien waarin alles waar ik al 15 jaar mee bezig ben... zo helder en doorwrocht en ook goed om te lezen is opgeschreven. Dus mijn kunst is theater. Maar
jouw kunst is de basis.
Is de basis, is het wetenschappelijk schrijven, maar ook op een heel toegankelijke manier.
Ja, waarom is,
en 2600 bronnen eronder.
Waarom is het niet alleen een inside job? Ja, die bronnen vond ik trouwens wel. Ik moet wel zeggen, voor een echt wappieboek. En daar draai ik mijn hand niet voor om. Ik lees heel breed. En ook dit heb ik erg van genoten. Dus,
maar vind je het een wappieboek?
Nou, ik vind het wel echt heel radicaal wat je zegt, ja. Ja, ik vind het echt heel radicaal.
Wat is voor jou de definitie van een wappie dan?
Nou, kijk, dus dat je... ik hou er wel van als een boek zo geschreven is... dat er noodzakelijkheid in de argumentatie zit... en dat ik niet bij het volgende hoofdstuk denk... goh, ik kan dit goed een ander hoofdstuk kunnen lezen. Dus dat is heel prettig. Dat is knap, hè? Het is knap dat je 700 pagina's lang... het gevoel houdt, hij zegt nu dit om die en die reden. Dus dat is heel knap. Maar die noodzakelijkheid schiet dus door. In dat je dus inderdaad heel sinister wordt. En niet meer de zonzijde en de beschavingskant... die moet het echt ontgelden.
Heb je de conclusie gelezen?
Ja, dat, maar eerlijk gezegd, de inleiding en conclusie... vond ik dan ook vergeleken met de rest. Hoe zal ik het zeggen? Ik vond dus de lijn van het boek beter dan de conclusie, ja.
Oké. Nou ja, maar de conclusie is juist hoopvol. Dus dan snap ik helemaal...
Ja, maar dat is... Dus dat, maar dat moet dus... Ja.
Ik vond het slothoofdstuk... vind ik een, het is een politieke reden... met, ja, met bergredenachtige kwaliteiten.
Ja.
Dat er hoop is als wij... het bewustzijn krijgen... dat we met z'n allen... iets kunnen doen tegen dit soort... Ja. machtsconstructies.
Dat is het hele punt. Dat zeg ik ook. Volgens mij nu het probleem helder in kaart is... zijn we er eigenlijk... eindelijk hopelijk van overtuigd dat we echt iets anders moeten doen, willen we verandering zien. En dat is het hele punt.
Ja.
Nou ja.
Ja, maar volgens mij is het dus niet zo simpel dat we verleid zijn en dat we nu de waarheid zien. En, snap je? Dus maar goed, voert ook naar een ander type discussie waar ik helemaal niet heen wilde. Nog even terug naar die inside job. Hè? Dus hoe kijk jij? Jij zegt van ja, het is niet alleen maar een inside job. Waarom ik daar ook naar terug wil, naar jou zometeen. Is omdat jij eigenlijk zegt, ja, onderschat niet hoe belangrijk 9/11 een reactie daarop is geweest voor de politieke constellatie waar we nu in zitten.
Ja.
Dus maar is jij even over waarom het niet alleen een inside job is?
Ik denk dat het een samenwerking is geweest van een aantal geheime diensten en grote financiële partijen die allemaal hun eigen deelbelang hadden. Dus je ziet links naar Saoedi-Arabië, heel vreemd, de 15 van de 19 waren Saoedi's. Van de zogenaamde kapers. Er zijn geldstromen, die zijn allemaal vastgelegd en gedocumenteerd vanuit Saoedi-Arabië naar de voorbereidingen van 9/11. Dat is de Pakistanse geheime dienst, de Mossad. Er zijn in de voor- en nadagen van 9/11 zijn er 200 Mossad-agenten opgepakt op Manhattan alleen. Dat is nooit in de mainstream media uitgelegd. De Five Dancing Israëli's, die daar stonden en met een videocamera op een dak van een busje aan de overkant van de Hudson. Yeah. We had to document the event, zeiden ze later in Israël. Nadat ze 2 maanden hadden vastgezeten. En toen zijn ze maar gauw uitgeleverd aan Israël. Die zeiden, terwijl ze klaar stonden, we had to document the event. Welk event? Hoe wisten ze waar ze moesten staan?
Ja, en waar ze moesten kijken.
Dus het is niet alleen een inside job. Het is een samenwerking geweest van mensen met allemaal hun eigen deelbelang. Een gelegenheidscoalitie om iets heel groots te organiseren. Waardoor de wereldbevolking erachter zou gaan staan dat we het Midden-Oosten in puin zouden gaan vallen. Ja. Gaan gooien.
Een nieuwe Pearl Harbor. Een nieuwe Pearl Harbor.
Ja.
Ja, ik moet wel zeggen dat dit soort anekdotes, jullie hebben ze wel, je hebt ze goed opgeschreven, maar sterker vond ik zelf aan die argumentatie wat je zegt over die WTC-gebouw van wie ze zijn, dat ze al dan niet leeg waren, hoe ze instorten.
Ja,
dat vond ik qua soortelijk gewicht wel, wel heftiger om te lezen dan, want dit zijn
natuurlijk interessante.
Dit waardeert het verhaal, maar vond je ook niet dat wat hij zegt?
Oké, maar
van
dan
wie zijn
we...
die gebouwen, wanneer worden ze gekocht, hoeveel verdienen ze eigenlijk op dat ze instorten?
Maar wat begint van gebouw 7, daar begint iedereen mee, maar dat is natuurlijk eigenlijk het mooiste, of het feit dat de BBC zegt dat gebouw 7 is ingestort en dat je op de achtergrond nog steeds ziet staan dat het gebouw gewoon staat. De opnames daarvan zijn verdwenen, waar ze een artikel aan wijzen en zeggen, not through cock-up, not through conspiracy, but through cock-up, zeggen ze dan. Terwijl ik denk, de belangrijkste gebeurtenissen in de afgelopen 30 jaar zijn we kwijt.
De Freudiaanse verspreking puur zang, hè, dat.
Ja.
Ja.
Hey, maar die...
De grote beursspeculaties op de ondergang van United en American Airlines een paar dagen voor 9/11. Ja. Daar zijn miljarden aan verdiend. En dat is uitgezocht door de SEC. En de SEC zegt, we hebben de partijen gevonden die eraan verdiend hebben. Alleen, we konden geen link vinden tussen die partijen en Al-Qaeda. Dus zal het wel toeval zijn.
Jij zegt, mensen moeten maar jullie interpretaties van 9/11 ook opzoeken op YouTube en gewoon het boek lezen. Ik vind het wel interessant dat jij zegt, en dat is gewoon ook een bredere vraag, van, kun je eens uitleggen van hoe 9/11 dus nu dit decennium is gaan kleuren? Maar in welke zin heeft dat alles veranderd?
Eerst denk ik eraan, jij zegt mensen moeten het lezen. Volgens mij hebben we het niet genoemd, bgab.eu. Dan kunnen mensen daar op...
Ja, want je hebt geen normale uitgever gekozen, hè?
Nee, nou ja, een normale uitgever heeft mij niet gekozen.
Oh, je hebt het wel opgestuurd.
Nou ja, ik ben nog in afwachting. Maar uiteindelijk kwam ik met George in dit traject terecht. En heb ik dat met beide handen aangegrepen.
Ja.
Dus in die zin heel blij mee. Maar inderdaad...
Had je het niet naar Tom Switzer moeten sturen?
Die heeft het gehad.
Oké, nou, vreemd. Ik vind het wel een blauwe tijgerboek.
Dat dacht ik ook, in essentie. Maar goed, maakt niet uit.
Nee. Dit verdient een veel breder publiek. Ik ben tegen een uitgever, in dit geval, als de blauwe tijger. Want dan zit je in een niche. En dan kom je niet uit die niche.
Nee, ja. Dus ik ben heel blij met hoe het gegaan is. Maar kijk, in essentie, wat George zegt, klopt. Dan zit je meteen in een hoekje afgeschilderd. De enige reden dat ik dacht dat zij het zouden willen uitgeven, is omdat het natuurlijk best wel een radicaal wereldbeeld heeft, of schetst. Waardoor je eigenlijk echt lef moet hebben als uitgever om dat te durven doen. En daarom dacht ik dat zij daar misschien in geïnteresseerd zouden zijn.
Het is ook heel dik, hè? Ik denk dat uitgevers ook denken, ja, wie leest dit?
Wie is die dit? Ja, ja, inderdaad. Dus nu loop ik zelf het risico en eventueel strijk ik zelf met de eer.
Heel goed, dus nou nog even één keer.
bgab.eu. En om jouw vraag te beantwoorden, kijk, 9/11 heeft natuurlijk onze eeuw compleet radicaal de andere kant op gestuurd. We gingen van, kijk, ik kom uit 87. Ik had een heerlijk naïef wereldbeeld. Waar de NAVO, de Europese Unie. Het was een fijne wereld waar we op afstevenden van reden en ratio. Mijn naïeve wereldbeeld toen. Want er gebeurde natuurlijk ook genoeg achter de schermen. Joegoslavië was natuurlijk net geweest. Nou, vanaf dat moment is het hele Midden-Oosten op de schop gegaan. Het is eigenlijk beantwoord de vraag zichzelf, toch? Het was het startschot.
Nee, we willen graag dat jij het uitlegt. Kom.
Ja, het startschot van alle oorlogen. Afghanistan is vernietigd omdat Bin Laden er waarschijnlijk misschien iets mee te maken zou hebben, zeiden ze achteraf. Irak had er ook soort van iets mee te maken, is vernietigd. Eigenlijk iedereen die kritisch was op die, dat spel of die besluitvorming. Je hebt het over Gaddafi, de luis in de pels.
Maar waarom wilde Amerika dat eigenlijk?
Wat?
Afghanistan, Irak, Gaddafi vernietigen.
Nou, in het geval van Afghanistan, volgens mij Brzezinski, de grote geopolitieke denker, die zei al in de jaren 90, de eerste oorlog wordt gevochten in Afghanistan. Heeft uiteindelijk allemaal te maken met geopolitiek. Daarom is Iran, wat nog altijd op het verlanglijstje staat, zo'n belangrijke. Omdat als je kijkt vanuit, even het helemaal niet over gehad trouwens, jammer genoeg. Maar,
nou, we hebben nog even.
Ja.
Hou je niet in?
Kijk, je hebt Amerika is de dominante wereldmacht met de dollar. Maar de dollar is nagenoeg failliet. Eigenlijk is Amerika failliet. Eigenlijk totdat wij met z'n allen snappen van oké, dat gaat nooit terugbetaald worden. De enige reden dat het nog werkt is de petrodollar. Dus dat eigenlijk, zij printen dollars uit en krijgen dollars terug omdat mensen dollars nodig hebben, nu nog om olie te kopen.
Maar dat zegt iedereen altijd. Dat is het probleem met fiat geld. Mensen vertrouwen het gewoon nog. De euro is natuurlijk ook al failliet. Ja, en
Saddam
dus,
had
kan wel doorgaan, hoor.
2 of 2003 besloten om zijn olie alleen nog in euro's te willen verkopen, omdat hij het zat was.
Ja.
Saddam overigens ook een CIA-asset die terug is gekomen boemerangen en niet uit zijn zadel gestoten kon worden, omdat hij van de CIA had geleerd hoe hij moest blijven zitten. Maar goed, ander verhaal. Dus BRICS is de grote tegenpol van nu. Machtstechnisch gezien Amerika. En dat gaat met name over het Belt and Road Initiative. Ook China is natuurlijk in die zin ligt aan de zee, maar wordt omsloten door een eilandengroep waar Amerika probeert zijn macht neer te zetten. Dus Zuid-Korea, Japan, Taiwan, de Filipijnen, Thailand. Daar zijn USA en net Myanmar zijn daar alleen maar bezig met de boel op te stoken. En eigenlijk tegen de belangen van die landen in daar van China af te weken. Om te voorkomen dat zij een grote machtsbasis krijgen. Eén belangrijke manier om dat te omzeilen. Kijk, China... Sorry, misschien praat ik te snel.
Nee, lekker bezig.
China is grotendeels afhankelijk van Iran voor zijn olie. Moet daardoor door de Straat van Malakka, het nauwste, drukst bevaarde stuk zeeroute wat er is. Amerika is daar met zijn vloot natuurlijk heel machtig. En zou dat technisch in geval van oorlog heel makkelijk kunnen afknijpen. Daarom hebben ze een pijplijn in Myanmar hebben ze aangelegd. Waardoor ze daar hun olie kunnen krijgen. Maar als je daar nieuwe politieke macht zou neerzetten, is dat ook makkelijk kapot te maken. Het wordt al regelmatig opgeblazen. Belt and Road is belangrijk. Dus een route over land. Nou, dat moet tussen allemaal bergpassen door. En de enige route waar dat zin heeft om het te doen, is over land via Iran. Anders moet je helemaal bovenlangs via de Kaspische Zee. Dus daarom is Iran zo'n belangrijk kantelpunt. Niet alleen geopolitiek, omdat het helemaal in het midden ligt. Een enorm land is, maar ook omdat het kantelpunt is tussen Rusland en China en ook Afrika daar weer onder natuurlijk.
En heel rijk.
Sorry?
Heel rijk ook, toch? Iran is ook een heel rijk, stevige beschaving met een sterk leger. Of valt dat wel mee?
Ze hebben wel een groot leger en ze hebben een grote voorraad raketten. Maar hun luchtmacht bijvoorbeeld komt uit de jaren 70 toen ze nog bevriend waren met Amerika. Dus dat stelt niet zoveel voor, maar... het is in ieder geval, ze hebben een groot leger, ze maken zich al decennia klaar voor een conflict. Ze kunnen de straat van Hormuz bijvoorbeeld prima afsluiten als ze dat zouden willen. En daarmee is 40% van de wereldolie ineens afgeknepen. Dus dat is ook een belangrijk politiek middel.
Wat Jemen nu voor ze doet, de Houthis. Ja.
Jemen, de Iraanse proxy. Ja, dat is ook, nou ja.
Nee, maar daarachter zit dat oude verhaal van Brzezinski, de buitenlandadviseur van heel veel presidenten vanaf Reagan, die zei, de heartland, Eurasië, mag nooit een aaneengesloten blok worden, want dan, dan zijn de Verenigde Staten nergens meer. Dus alles wat wij moeten doen, is rotzooi schoppen in het midden van de heartland, in het midden van Eurasië. Dat we nooit meer de Alexander de Grote situatie mogen hebben, dat de handelsroutes, de Belt Road Initiative, van China heel mooi aaneengesloten naar Europa gaan. Dat is dat grootste landmassablok op de aardbol. Dat mag nooit een samenwerking worden, want dan is de Verenigde Staten zijn weg.
Ja, en hier komt ook de oorlog in Syrië natuurlijk kijken. Je hebt een Sjiïtische landbrug uiteindelijk via Iran, Syrië, Libanon naar de Middellandse Zee. Daardoor ook, heel veel tijd hebben we?
Vertel.
Syrië hebben we het helemaal niet over gehad. Ontzettend oud land, beschaving. Het is een grote treurnis wat daar gebeurd is. Mensen kennen Seymour Hersh, denk ik wel, de grote politicus. Die heeft in 2009 The Redirection heeft hij opgeschreven.
Journalist.
Is het. Geen politicus.
Oh, sorry, dat zei ik verkeerd. Ik ben inmiddels...
Het grote publiek bekend geworden door die pijplijnen.
Door het My Lai Massacre, was dat in Vietnam.
Dat is wel lang geleden.
Lang geleden inderdaad, maar hij is ook wel erg oud. Hij schreef The Redirection. Daarin heeft eigenlijk Amerika besloten van oké, de terroristen zijn onze vijand sinds 9/11. Maar ze hebben toen gezegd, wij vinden het Sjiïtische blok geleid door Iran gevaarlijker voor onze belangen. Met name dus vanwege die landbrug en BRICS wat erop aansluit. Dus is nu onze vijand de Sjiïten en niet meer de Soenieten. Soenieten zijn natuurlijk, als je daar zijn, de extremisten een beetje, de Wahhabisten. En dat heeft ertoe geleid dat operatie Timber Sycamore, wat ik in het begin al noemde, dat IS door Amerika en door Groot-Brittannië werd gesteund, bewapend, geadviseerd.
Door Nederland ook?
Ook door Nederland. Het NLA-programma wat per ongeluk bij terroristen van Al-Jabbat zo terecht kwam, wat Nieuwsuur al.
Al die witte pick-up trucks. Ja, al die nagelnieuwe spul.
Hoe kwam het daar nou per ongeluk terecht? Ja, wisten ze niet. Ze hadden het overgedragen aan een efficiënte partij. Volgens mij was dat uiteindelijk de NED weer die het voor ze had geregeld dat het daar was gekomen. Daar heb je ze weer. Anyway, je hebt zelfs een artikel, dat is van de BBC, dat heet Raqqa's Dirty Little Secret, waarin ze beschrijven hoe vrachtwagens vol met jihadisten, IS'ers, vol met vrachtwagens aan wapens, gewoon onder konvooi worden weggeleid, zodat ze niet zouden worden gepakt. Dan vliegt er nog een straaljager voorlangs en die schiet flares af. Dus geen wapens, geen bommen, die maakt ze niet dood, maar die schiet flares af. Op het moment dat General MacArthur zei van, we gaan niet met ze praten, ze moeten allemaal kapot en dood, die terroristen. Maar feitelijk waren ze dus gewoon de boel aan het bewapenen, zodat Assad, die samen met Iran die Sjiïtische landbrug maakt, die een bedreiging is voor de Amerikaanse alleenheerschappij, uit het zadel te stoten.
Jongen. En de IS-strijders die gewond raakten, werden in Israëlische ziekenhuizen opgelapt.
Onder andere,
En Netanyahu zegt, ja, wij zijn goed voor onze vijanden.
Dat is ook de reden dat IS Israël nooit heeft aangevallen. Terwijl je zeggen dat ze eigenlijk de hoofdprijs voor iedere Wahhabist is Israël. Maar dat hebben ze nooit gedaan. We gaan eerst voor Mekka en Medina, en dan, maar daar zijn ze ook nooit gekomen. Maar nee, ja. Heb je dat hoofdstuk gelezen over Syrië?
Nee.
Die zou je moeten lezen. Het is echt heel pijnlijk om te lezen dat alle ellende en alle pijn en verdriet en vluchtelingenstromen en gewoon de vernietiging van cultuur, van mensenlevens. Het is allemaal doelbewust vanwege het grotere goed.
Nou ja, we zijn nu...
De geopolitieke belangen op die Eurasiatische vlakte. Dat is
ja, en dat wij altijd op zijn minst maar de helft van de verhalen te horen krijgen. En nou, we worden misleid in al deze kwesties. Maar we zijn nu heel erg kriskras door het boek gegaan.
Ja, maar dat hoort ook zo.
Ja, oké. Okay. Nee, was geen idee voor jou, Jelle.
Boeken behandelen we hier niet van A tot Z, want dat is niet leuk. Dat moeten de mensen thuis maar lezen.
Precies.
Dit maar is een goede indruk van wat erin staat.
Absoluut.
He, dus hij laat inderdaad die schaduwwereld zien in de geopolitiek. En ja. Voor iemand als mij is het best even bijpoten. Maar het kan tot echt heel veel dossiers, ja. Rond de NAVO, rond de EU. En wat ik zelf weet van de financiële wereld, bevestig jij wel. Dus wat ik, voor zover ik zelf begrijp waar je over schrijft, bevestig je wel wat ik denk. Dus dat geeft te denken voor zover ik twijfel. Maar sommige dingen, dat gaf ik wel even aan.
Sommige vind dingen hebben tijd nodig eventueel. Het is ook moeilijk om dingen in één keer. Kijk, ik heb daar jaren over gedaan. Ik heb ook wel soms thema's gehad dat ik dan met een halve paniekaanval onder de douche stond van, dit kan niet waar zijn. Dat ik het echt maanden moest laten liggen voordat ik het weer kon oppakken om weer te kijken van, wat staat er nou? Wat is nou de bewijslast? Mijn vrouw is eerst half depressief geworden toen ze het heeft gelezen. Het is...
Oh jee.
Het is, het is een lelijke wereld. Wat zei je?
Neem me snel mee uit eten.
Ja, dat zal ik doen.
Ja, soms blijf je leven door gewoon te genieten van de gewone kleine dingen.
Absoluut.
Dat moet je ook zeker blijven doen. En je moet optimistisch blijven en hoopvol. Daarom is het slothoofdstuk ook wel goed in mijn ogen.
Ja, want dat is misschien wel een mooie afsluiter. Kijk, uiteindelijk als... Ik ben hoopvol. Ik denk alleen dat de meeste mensen zijn gewoon goed bedoelend, maar slecht geïnformeerd. Ik heb niet de waarheid in pacht. Ik zet er wel een waarheid tegenover en laat de waarheid in het midden liggen. Maar dan weet je in ieder geval, en dat is mijn doel geweest, dat als mensen zelf het journaal aanzetten, dat ze denken van, oh ja, jij zegt nu dit, maar dat benoem je niet. Of dat je zelf kritisch kan kijken naar wat je hoort. Dat je een beetje weet welke belangen er spelen. Dat je leert nadenken van, hoe zit het nou eigenlijk? Zodat je je niet zomaar voor een karretje laat spannen. En niet als er oorlog is, dat je denkt van, ja, schiet maar zoveel mogelijk Russen dood. Of schiet maar zoveel mogelijk Oekraïners dood. Maar dat je eigenlijk denkt van, stop de waanzin. Hou op met mensen doodschieten. En,
daarom, om af te sluiten, 31 maart, eerste paasdag, organiseer ik een grote vredesflashmob op het Museumplein in Amsterdam. Dat is 31 maart, 's middags om 2:00. En dan hoop ik een hele grote groep mensen die daar in stilte bijeenkomen. Er is geen podium, er zijn geen sprekers. Ik wil geen partijpolitiek, ik wil geen standpuntenvlaggen zien.
Oh jee.
Ik wil alleen maar mensen met iets wits aan die in stilte een half uur bij elkaar komen op het Museumplein. Omdat de vrede ons allen aangaan. En jullie hebben allebei jonge kinderen. Het gaat om de vrede voor jullie kinderen en hun kinderen. En daarom moeten we hoopvol een nieuwe vredesbeweging starten.
Eens.
Nou mannen. Tot de 31ste. Jullie gaan internetten. Googelen bij gebrek aan beter.
Weet niet of dat werkt. bgab.eu. Daar kan je hem kopen.
bgab.eu. Laat ons weten wat je ervan vindt. Ik hoop dat mensen het recenseren. En tot zich laten doordringen. En... we zijn ook benieuwd wat jullie ervan vonden. Verschillende hoofdstukken die we hier toch deels al hebben uitgelicht. Hè? 9/11, het financieel systeem, die geopolitieke schaduwmachten, NGO's. Dus het is toch wel genoeg om hier al even met elkaar van gedachten te wisselen. De neocons. Dank voor het kijken. Dit was De Nieuwe Wereld.